Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank die aan mij geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Ik denk dat het ongeveer 10 jaar geleden is dat ik bij goede vrienden van me wat heb geholpen in hun tuin. En ik was bezig om wat tegeltjes recht te leggen en aan te timmeren. En die vriendin die was bezig om een struik te snoeien. En dat was een vrij grote struik en ze snoeide hem helemaal terug. En daar hadden we het over. Ik zeg, joh, dat is zonde van die struik. Wat gebeurt er? Je vernielt hem helemaal. Ik vond het jammer, want de struik zag er mooi uit en hij bloeide goed en... En ze zei, nou, wacht maar af. Ik weet wat ik doe en je zult het resultaat wel gaan zien. En inderdaad, we hebben het daar later nog over gehad en doorgesproken met elkaar. En uiteindelijk, na verloop van tijd, werd de struik 2 keer zo groot en bloeide mooier als eerder. We hebben net met elkaar geluisterd naar de woorden uit Johannes 15... En Jezus zegt hier in Johannes 15 dat hij de ware wijnstok is. Het is de 7e en de laatste ik ben uitspraak uit het Johannes evangelie. Ik ben de ware wijnstok. En met dit beeld van de wijnstok, van de wijngaard, van de wijnbouwer, het beeld van Jezus zelf als wijnstok en het beeld van God als wijnbouwer, refereert Jezus aan het Oude Testament, aan het beeld van het volk Israël als de wijnstok of de wijngaard in het Oude Testament. Je kunt daarbij denken aan passages uit Jesaja hoofdstuk 5, Jeremia hoofdstuk 2 of Ezechiël hoofdstuk 15, waar het gaat over de wijngaard en dat Israël een wijngaard is. En dan met name in Jesaja hoofdstuk 5, de eerste 5 versen, gaat het over het lied van de wijngaard. En daar wordt Israël, het volk Israël, bezongen als de wijngaard. En het gaat over Gods plan voor zijn volk. Het gaat erover dat Gods plan voor zijn volk is, dat ze vrucht zullen dragen en dat ze tot zegen zullen zijn. Dat ze tot zegen zullen zijn voor de volken om hen heen, dat ze uiteindelijk tot zegen zullen zijn voor de hele wereld. Maar dat mislukt. Als je die versen leest, dan zie je ook dat dat mislukt. En het volk Israël denkt niet aan God, maar ze denken alleen aan zichzelf. Aan hun eigen eer, aan hun eigen gewin. Het tegenovergestelde gebeurt. Ze zijn niet tot zegen, ze dragen geen vrucht. Ze laten de opdracht van God los en ze schieten tekort. En Jezus zegt hier dan, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. En opnieuw komt naar voren dat de centrale persoon in het verlossingsplan van God, dat de persoon Jezus is. Het gaat om hem. Het draait om hem. En Jezus is degene die zal vrucht dragen. En Jezus is degene door wie de volken gezegend zullen worden. Hij is de ware wijnstok. Hij is de wijnstok zoals deze bedoeld is. En als je dan verder leest in die eerste 8 versen van Johannes hoofdstuk 15, dan zie je dat er een soort van tweedeling naar voren komt. En aan de ene kant heb je de ranken die niet verbonden zijn aan de wijnstok, die geen vrucht dragen, die uiteindelijk weggesneden worden en die weggedaan worden, die bij het afval terechtkomen en uiteindelijk ook verbrand zullen worden. En tegelijkertijd zijn er ranken die wel verbonden zijn en die verbonden blijven aan de wijnstok. Die vrucht dragen, die gesnoeid worden, zodat ze nog meer vrucht zullen dragen. En waardoor uiteindelijk God de Vader geëerd zal worden. Die tweedeling die komt naar voren. En de nadruk ligt op de ranken die vrucht dragen. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling van de wijnranken, dat ze vrucht dragen en dat er grote, mooie trossen druiven aan zullen groeien. Zodat de wijnbouwer er wijn van kan maken, zodat het zal opleveren. Vrucht dragen. Probeer het je eens voor te stellen. Jezus zit nog steeds met zijn discipelen aan tafel. Ze vieren met elkaar het Pesachmaal, de laatste maaltijd. Jezus heeft net gezegd dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat ze door hem zullen uitkomen bij God de Vader. Daar hebben we vorige week over gehoord. En nu pakt hij dat beeld op van de wijngaard. Het beeld van Israël wat tot zegen zou moeten zijn. Maar het niet was. En hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Misschien kijkt hij de kring van zijn discipelen wel rond. Kijkt hij ze één voor één even diep in de ogen en zegt, ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij en dan zul je vrucht dragen. Blijf in mij. Natuurlijk, het zal pijn gaan doen, er zal gesnoeid worden, maar als je in mij blijft, dan zul je vrucht dragen. Dan zul je tot zegen zijn. En dan is de sleutel, ik noemde het net eigenlijk al, blijf in mij. Dat is wat steeds weer terugkeert in deze paar versen. Blijf in mij, blijf aan mij, blijf verbonden met die ware wijnstok. De verbinding is belangrijk, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Maar wat is dat dan? Hoe doe je dat dan? In Jezus blijven. En wat belangrijk is hierin, is om te zien dat het opnieuw gaat om een relatie. Er is sprake van een bepaalde wederkerigheid. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Blijf verbonden met mij, dan blijf ik mij verbinden met jullie. Blijf aan de wijnstok, dan zul je vrucht dragen. Die wederkerigheid, die keert terug. En als je veel vrucht draagt, dan wordt de grootheid van God zichtbaar. Die wederkerigheid is belangrijk en die wederkerigheid die wijst op een relatie. Op de relatie die we met Jezus hebben. Want binnen een relatie is er ook sprake van die wederkerigheid. In het vervolg van dit 15e hoofdstuk, als jij even doorleest de versen 9 tot en met 17, dan zie je dat die wederkerigheid tot uiting komt in het woord liefde. Ik heb jullie lief gehad. Jullie mogen mij lief hebben. Heb ook elkaar lief, spreekt Jezus daar. En opnieuw komt dat relationele aspect naar voren. En dat is dan ook het fundamentele van het christelijke geloof. Een relatie met Jezus hebben. En in het begin van zo'n relatie zou je kunnen zeggen een eerste stap of misschien wel een eerste fase is dat je erkent dat je Jezus nodig hebt. Want anders dan blijft het eenrichtingsverkeer. De ranken hebben de wijnstok nodig. Wij hebben Jezus nodig. Erkennen dat we Jezus nodig hebben. En om dat in het beeld van de wijnbouw te blijven, de ranken hebben de wijnstok nodig om vrucht te dragen. Anders gebeurt er niets. Een volgende stap of een volgende fase in die relatie is dat je kan zeggen van het gaat erom dat we die relatie onderhouden. Dat wij onze relatie onderhouden met Jezus. Als je getrouwd bent, dan onderhoud je ook de relatie met je partner. Dus een volgende fase is het onderhouden van die relatie. En weet je, dat onderhouden van die relatie, dat kunnen we net zo moeilijk maken als we zelf willen. Maar volgens mij is het niet zo heel erg moeilijk om die relatie te onderhouden. Volgens mij moeten we kijken naar onze kinderen en dan specifiek naar dat kinderliedje wat we allemaal wel kennen. Dat liedje, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Zo eenvoudig is het. Dat is het onderhouden van een relatie. Zo voor de hand liggend is het. Niet meer, niet minder, niet moeilijker. Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar vervolgens groeien we verder in die relatie. En komen we misschien wel uit bij een volgende fase in onze relatie met Jezus. En dan gaat het erom dat we zijn in plaats van dat we doen. Want laten we eerlijk zijn. Hoeveel van ons hebben deze verse meegelezen of hebben geluisterd naar deze verse? En het enige wat blijft haken is vrucht dragen. Vrucht dragen. Dat is wat ik moet doen. Vrucht dragen. En dan kunnen we in een soort van kramp schieten. Oh, ik moet nog dit doen en ik moet nog dat doen. En draag ik wel genoeg vrucht? En gaat het wel goed? Doe ik het wel goed? Of misschien schieten we in een soort van angst en voelen we onszelf steeds tekortschieten. Ja, maar ik draag geen vrucht en ik moet wel vrucht dragen, want anders straks beland ik misschien ook wel bij het afval en verdor ik. Ben ik niets waard? Wordt God wel geëerd in mijn leven? Doe ik het allemaal wel goed dan? Als Jezus zegt, blijf in mij, dan heeft Jezus het over zijn in plaats van over doen. Het is een toestand. Als je met me kijkt naar vers 3, dan staat daar in vers 3, jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Jullie zijn al rein. En dat woord rein heeft in de grondtekst dezelfde betekenis, dezelfde wortel van het werkwoord als het woord wat eerder gebruikt wordt in vers 2 voor het woord snoeien. En in de kern van de betekenis betekent dat schoonmaken. Dus de ranken die gesnoeid worden, die worden schoongemaakt. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn al rein. Dat is de toestand. Zijn in plaats van doen. Jullie zijn al schoon. Als Jezus zegt, blijf in mij, dan is dat dus een toestand. Zijn in plaats van doen. Blijf in mij betekent zijn in de aanwezigheid van God. Zijn in de aanwezigheid van God. En hoe moeilijk is dat? Want laten we eerlijk zijn. We leven in het midden van een crisis. En als ik kijk naar die huidige crisis waarin we zitten, dan zie ik om me heen allemaal mensen die direct op zoek gaan naar oplossingen. Is dit het nieuwe normaal? Moeten we terug naar normaal? Wat kunnen we doen? Wat moeten we wel doen? Wat moeten we niet doen? Wat kunnen we allemaal met de technische en digitale mogelijkheden? En hoe kunnen we het nog meer verder doen? En hoe kunnen we het verbeteren? En wat kunnen we nog meer doen? Maar wie is er stil om God te zoeken? Wie is er stil om in de aanwezigheid van Jezus te zijn? Onze verantwoordelijkheid is blijven in Jezus. En dat vruchtdragen, dat komt dan vanzelf wel. Zolang we ons blijven verbinden met Jezus, zolang wij als ranken verbonden blijven met de wijnstok, dan komt dat vruchtdragen wel. En natuurlijk, soms doet het pijn. Worden we gesnoeid. Maar uiteindelijk alleen maar om meer vrucht te dragen. Om nog meer tot zegen te zijn. Maar het is onze verantwoordelijkheid om in Jezus te blijven. Tot slot, ik moest denken aan een voorbeeld wat ik een tijd geleden in mijn dagboek las. En dat ging over druiven. Het ging erover dat je soms als gebroken brood en uitgegoten wijn kan zijn voor iemand. Het ging over geperste druiven. En op een gegeven moment schreef de schrijver van, als jij het gevoel hebt dat je geperst wordt als een druif, besef dan dat je op het juiste moment geperst wordt. Want als God zou toestaan dat een onrijpe druif geperst wordt, dan is het gevolg bittere of zure wijn. Maar als jij op dit moment geperst wordt, dan is het teken dat je een volle, rijpe druif bent. En dat het goed is om nu geperst te worden, zodat er goede, lekkere wijn uit voortkomt. Zodat je vrucht mag dragen. Zodat je tot zegen mag zijn, tot eer van de naam van God. Zullen we stil zijn en samen bidden? Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. We danken u dat u een levende God bent en dat u spreekt door uw woord. Heer, en we danken u dat uw Zoon, de Heer Jezus, de ware wijnstok is. Heer, en help ons om juist in deze tijd stil te zijn, stil te staan en om bij u te zijn. Heer, help ons om juist in deze tijd uw aanwezigheid op te zoeken. Behoed ons ervoor dat we van hot naar her rennen om misschien de controle vast te houden over ons eigen leven. Om misschien zelfs wel ons eigen hachje te redden. Maar leer ons om stil te zijn, om bij u te zijn en om in u te blijven, Heer Jezus. Niet voor ons eigen gewin, maar tot eer van uw grote en heilige naam, Vader. En dat we daardoor tot zegen mogen zijn voor onze omgeving. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.